Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
One in seven households in America. More than one in five black and Latino households in America. Report they don't have enough food to eat. It's tragic. It's unnecessary. It's unacceptable. I promised the American people that help was on the way. Today, I can say we've taken one more giant step forward in delivering on that promise that help was on the way. Our rescue plan also includes immediate relief to Americans hardest hit and most in need. We will finish the job of getting a total of $2,000 in cash relief to people who need it the most. Plus, there will be a $400 per week supplement so people can make ends meet.
Welkom bij Radio Amerika, de podcast van de Groene Amsterdammer over de Verenigde Staten in 2021. Elke paar weken voeren we een tweegesprek over de Amerikaanse politiek. Ik ben Rutger van der Hoeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer. En ik spreek vanaf onze redactie met onze correspondent in Washington, Casper Thomas.
Hallo Rutger, Washington hier.
We gaan het vandaag hebben over het reusachtige steunprogramma dat president Biden afgelopen weekend door het congres loodste. Bijna 2 biljoen dollar, zo groot als de economie van Canada, Rusland of Brazilië, wordt de komende maanden door de Amerikaanse regering het land ingepompt om de effecten van de coronacrisis tegen te gaan. Eerst maar eens over de manier waarop die wet er kwam. Casper, wat viel jou daaraan op?
Nou, dit is eigenlijk al heel snel een van de paradepaardjes van de nieuwe Biden-regering. Zijn grote belofte tijdens de verkiezingscampagne was: stem op mij en er komt hulp in financiële zin voor de door de crisis geplaagde Amerikanen. En die belofte heeft hij behoorlijk snel ingelost en ook echt op substantiële wijze. Je zei het al, het is 1900 miljard dollar is het. Dat is echt een gigantisch bedrag. Vooral ook, en dat is heel belangrijk, het gaat bijna in zijn geheel naar Amerikaanse gezinnen. Trump heeft ook stimulusgeld uitgetrokken toen hij president was. Maar daar ging een heel groot deel ook van naar het bedrijfsleven. En van Bidens stimuluspakket gaat slechts 4% naar bedrijven. Dus het is echt een heel erg op gezinnen gericht stimuluspakket. Heel veel geld. En zelfs gewoon direct geld in het handje voor mensen. Iedereen krijgt een cheque van $1,400.
Krijg jij het trouwens ook?
Ja, ik krijg er zelf ook een. Ik ben Amerikaans inwoner en ik heb hier een SOFI-nummer. Dus ergens de komende maanden valt hij dan in de post. Het is heel ouderwets natuurlijk dat het een cheque is. Uitgegeven door het ministerie van Financiën en in te ruilen voor 1400 Amerikaanse dollars.
Je vertelde dat dat een manier is van hem alleen om zijn presidentschap vorm te geven en dus ook om de economie van de komende jaren vorm te geven, toch?
Ja, het is een soort dubbel doel, zou je kunnen zeggen, wat Biden doet. Hij zegt aan de ene kant de economie stimuleren, maar via eigenlijk de laagste inkomens. Dus ook hoe rijker je bent, hoe minder je krijgt eigenlijk van die stimulus. Dus door gewoon mensen die echt geld in het handje te geven, wil je eigenlijk tegelijkertijd armoede tegengaan en de economie stimuleren. En dat doet natuurlijk een beetje denken aan het tijdperk van het New Deal, het presidentschap van Roosevelt, die eigenlijk op dezelfde manier, met dezelfde economische filosofie, dat dubbele doel probeerde na te streven. Aan de ene kant armoede opheffen, aan de andere kant de economie aanjagen.
Die analogie die je treft, die wordt ook in de Verenigde Staten gemaakt. Het is ook zo dat Biden daar heel erg duidelijk op lijkt aan te slaan. Dus als we even teruggaan naar naar wat Roosevelt deed, er was een hele diepe recessie, de Great Depression in de jaren 20 en 30. En Roosevelt ging daartegen met een nieuw plan door heel erg veel geld uit te geven namens de overheid, met name in infrastructuur en loonsteun en het creëren van arbeid voor de armste Amerikanen. En daarmee kreeg hij ook die economie inderdaad aan de praat. En wat Biden nu probeert te doen is heel duidelijk die economie aan de gang krijgen. Maar er is ook volgens mij een analogie in de politieke filosofie ervan. Want Roosevelt werd destijds heel erg aangevallen. Er is ook een biografie over hem dat heet A Traitor to His Class. Zo werd hij gezien door rijkere Amerikanen die vonden dat hij hen in de steek liet. Maar Roosevelt wilde er zijn voor die andere Amerikanen. En hij had een visie op armoede dat de overheid daarop actief moest optreden om die ongelijkheid en die armoede te veranderen. En dat niet door een onzichtbare hand kon worden gedaan. Nou, dat is voor ons, dat idee krijgen we al op de middelbare school, maar dat was toen nieuw. En het idee dat de overheid moet ingrijpen, dat is ook iets wat de laatste tijd weer moet worden verdedigd, zou je kunnen zeggen. Ik had daar, dat was met name in die financiële crisis van 2008, kwamen progressieve economen steeds weer met dat idee terug. Ik heb hier zelf, trok ik Price of Inequality uit mijn boekenkast van Joseph Stiglitz. En Stiglitz is een van die economen die zegt, ongelijkheid wordt niet veroorzaakt in de eerste plaats door economie, maar door beleid en keuzes. Want hoe het werkt is dat kapitaal en rijkdom zichzelf gaat beschermen. En dat is ook wat er in de Verenigde Staten is gebeurd. En volgens mij is het zo dat je in het stimuluspakket zie je niet alleen dat Biden probeert om de economie aan de praat te krijgen, maar ook dat hij de overheid wil gebruiken om ongelijkheid actief aan te pakken. En dat hij, je ziet er ook aan, dat hij een sterke overheid probeert te creëren die al dat soort dingen kan doen. Omdat dat verzwakken van de overheid, dat is een expliciet doel van republikeinse presidenten geweest, van Bush junior en van met name van Trump.
Ja, nee, dat is zeker zo. Een groot deel van dat stimuluspakket is ook geld voor staten die dat gaan gebruiken om onderwijs, voor onderwijsdoeleinden, om scholen mee open te gaan, maar ook om meer corona te bestrijden. En het hele idee is ook gewoon, weet je wel, niet op je handen zitten. Heel snel heel veel uitgeven. Roosevelt werd in zijn tijd bijgestaan door een ambtenaar van de landelijke, zou ik willen zeggen, emergency relief. Dus het verlichten van een directe economische nood. Harry Hopkins heette die man. En die is er beroemd om geworden omdat hij in 2 uur tijd in 1 klap $5 miljoen uitgaf in 1933. Met een bureau. Je had nog ineens een kantoor, had een bureau ergens in de gang staan. Hij ging gewoon zitten en geld uitgeven. En dat is een beetje wat Biden nu ook aan het doen is. En tegelijkertijd moet je niet vergeten, en dit is populair, hè, bij Amerikanen. 60% van de kiezers, dus ook een groot deel van de Republikeinse kiezers, die wil dit graag. Die zegt, alsjeblieft, kom maar door met die €1400. Dus het idee, hij ziet op een bepaalde manier, is hij hier, zou je kunnen zeggen, bipartisan of tweepartijdig bezig. Hij doet iets wat breed wordt gedragen door een groot deel van het Amerikaanse publiek.
Dat is enerzijds, is dat zo. Aan de andere kant is het ook zo dat republikeinen in de afgelopen twee decennia hebben die toch een handje van gehad van dat erkennen. Dat republikeinse kiezers dat ook willen of zouden willen en toch tegelijkertijd dat invullen op een manier die de politieke doelen dient van de klasse die toch de Republikeinse partij het meeste steunt met geld. En dat zijn toch de meest kapitaalkrachtige partijen. En ook iets wat je ziet is dat dit plan, dat is er volgens mij ook, jij noemde het net al, dat Biden dit plan heel groot wil maken. Volgens mij is dat direct ingegeven door die historische analogie die je schetste met Roosevelt. Roosevelt die zette heel groot in. Nou ja, je vertelde die anekdote van die man die beroemd werd door heel veel geld uit te geven. Maar Roosevelt stopte ook onder druk van een congres dat heel kritisch was over hoeveel geld hij uitgaf. En van die fiscale conservatieven die eisten dat hij minimaal zou uitgeven. En daar stopte Roosevelt, die stopte eigenlijk met dat hele grote royale uitgeven in 1936 en toen zakte de economie weer terug. En hij heeft later gezegd dat die werd gered door de Tweede Wereldoorlog, dat Dr. New Deal werd vervangen door Dr. Winterwar en eigenlijk maakte die economie, die trok Amerika er toen weer bovenop. Maar die les dat die te snel is gestopt en dat die bang was om het te groot te maken, volgens mij is dat heel erg iets wat Biden heeft omarmd en dat wat hij nu niet wil doen. Wat ook in die term zit die hij steeds gebruikt, dat de democraten niet bang moeten zijn om groot te gaan, to go big.
Biden is hier ook de uitgelezen president voor natuurlijk. Hij trekt hier heel erg de les van zijn crisisbestrijding uit van de crisis in 2008, de financiële crisis, waar de democraten onder Obama toen als president eigenlijk toch te weinig deden, te snel ook weer ophielden, te veel probeerden om met twee partijen samen de crisismaatregelen doorheen te loodsen. Ik was de Obama-biografie een tijdje geleden aan het lezen en daarin blikt Obama ook terug erop en dan zegt hij eigenlijk, weet je, Obama is een twijfelaar en dan zegt hij in zijn typische woorden voor hem, ja, als ik zo terugkijk en ik zie hoe de ongelijkheid is toegenomen en wat een boosheid dat toch ook weer heeft veroorzaakt, dat is natuurlijk een verwijzing naar Trump, vraag ik me toch af of ik achteraf niet meer had moeten doen om, en dan komt het, een permanent veranderde en meer rechtvaardige economische orde te creëren. En het de vraag stellen is hem beantwoorden hier. Dat heeft hij niet gedaan. En dat is iets wat bij Biden in het achterhoofd zit. Dus inderdaad, go big, je zegt het al. Want als je dat niet doet, dan met halve oplossingen krijg je zo'n crisis er niet onder. En ik zie toch wel echt die les, een soort lering die Biden daaruit heeft getrokken. En dan heb je toch wel het voordeel van het feit dat iemand al zo lang meedraait. Dat speelt hij dan wel mee.
Ja, en in die zin kun je het ook zien als een soort, jij gaf het al aan, als een soort herkansing van Team Obama. Het is niet zo dat die mensen één op één zijn overgeplakt, maar een aantal wel. En Biden die leunt daar heel erg, die leunt er zelf op zijn eigen ervaring ook. Het is ook iets wat in dat boek trouwens, wat ik noemde, terugkomt. Dus Joseph Stiglitz die zegt dat, die is daar heel erg mee eens. Die zegt dat Obama te snel gestopt is, ook weer onder druk van die, ja, fiscal conservatives, die conservatieven vaak, die zeggen dat er te veel wordt uitgegeven. Behalve als het aan militaire doeleinden is trouwens. Maar dat Obama te snel gestopt is en dat daardoor ook het herstel van de Amerikaanse economie na 2008 te langzaam is gegaan. Dat ook de economie weer is teruggezakt. En daar zit ook een politieke les in, trouwens. Omdat Obama de verkiezingen van 2010 heel pijnlijk of heel groot verloor. En dat achteraf wordt dat door Stiglitz en anderen geweten aan het feit dat hij te snel is gestopt met geld tegen die crisis aangooien. Waardoor de economie niet snel genoeg uit het dal was om het loon naar werken te krijgen voor in 2010 voor het uit de slop trekken van die economie van Amerika en voor het helpen van die Amerikanen.
Ja, kijk, en die discussie is er nu ook wel. Hè. Er zijn ook economen, er is een levendig debat over gaan van, weet je, is dit niet net iets te veel wat Biden aan het doen is? De economie is al wat aan het aantrekken. Lopen we dan niet het gevaar dat we de inflatie iets te veel opjagen of dat de economie oververhit raakt? Nou ja, dus die twijfels zijn er wel. Maar Biden heeft zich echt heel erg, dat zegt hij ook letterlijk, weet je, liever te veel dan te weinig. Dat is zijn uitgangspunt geworden. En hij wordt daarin ook wel een beetje geholpen. We hebben het in deze podcast over die strijd tussen begrotingsdiscipline en uitgaven van de overheid sinds Roosevelt. Stiekempjes is iedereen wel een beetje zo ongeveer van het grote uitgeven geworden. Ik bedoel, Trump heeft ook een stimuluspakket van 2200 miljard doorheen gekregen en daarna nog eens een keer 900 miljard. Dus toen is er ook echt al heel veel uitgegeven. En om je een voorbeeld te geven wat dat betekent voor wat voor economie Amerika eigenlijk aan het worden is op dit moment. Als je een doorsnee gezin zou nemen uit zeg Massachusetts, een ouder stel, twee kinderen, één iemand heeft zijn baan verloren, dan heeft hij het afgelopen 12 maanden in totaal meer dan $60.000 extra van de Amerikaanse overheid gekregen. Dat is gewoon een volledig modaal Amerikaans inkomen.
Ja, is 2 keer modaal hier in Nederland.
Ja, nou dat is, dus kun je nagaan wat een enorme bedragen dat is. Dus het idee van Amerika als een soort land waar alles maar aan de markt wordt overgelaten, dat moet je ook echt een beetje bijstellen op basis van dit soort dingen. Op het moment dat de nood aan de man is, op het moment dat de crisis is, kijkt Amerika heel erg naar de overheid en grijpt de overheid ook in de samenleving en neemt ze gewoon de regie in handen.
Ja, maar daarin... Daarin was dit natuurlijk een interessant moment, omdat je zegt, ja, daar is iedereen stilletjes wel, die is opgeschoven naar die plek. Republikeinse stemmers willen ook graag dat de overheid ingrijpt. En Biden had daar van tevoren, had die les getrokken dat er raakvlakken waren met de republikeinen, zowel met de republikeinen in het congres als met het electoraat. En die zei tijdens de verkiezingscampagne steeds, we moeten weer proberen samen te werken. Bipartisanship noemde die dan. Hij wilde dat weer gaan proberen. Zei dan van, nou ja, mensen zeggen dat het niet kan in deze tijd, maar droeg de hele tijd uit dat hij dat kon. Ik kan me nog herinneren dat tijdens de verkiezingscampagne werd gezegd, oh Biden, dit is echt een verliezend paard. Waarom ga je praten over samenwerken als de tijd zo duidelijk ergens anders heen is? Maar hij heeft dat wel altijd gezegd, en dit was dan zo'n stimulusbill, waarvan je zou kunnen zeggen, die republikeinen zouden kunnen meewerken. En daar kwam dan helemaal niks van terecht.
Nee, echt nul, hè? Moet je even beseffen. Ik bedoel, ik grijp nog even terug op de Trump-tijd. Trump's stimuluspakket werd aangenomen met steun van beide partijen. Op dit moment, Biden komt met een stimuluspakket. Economen zeggen nog steeds dat het nodig is. De Fed roept er ook om. En er is niet één republikein te vinden die bereid is om zijn handtekening daaronder te zetten. Dus de hele belofte van bipartisanship is wat mij betreft, en volgens mij ook dus een beetje wat Obama of wat Biden en de Democraten betreft, is hiermee voorbij. Als op het moment dat er niet één republikein bereid is om mee te doen. En maar tegelijkertijd, wat we net al zeiden, die gaat dan wel een beetje, die partij gaat daarmee in op een bepaalde manier tegen de wens van de kiezer. En dat is natuurlijk interessant, want waarom zouden de Republikeinen dat doen? Blijkbaar vinden ze obstructie tegen een win voor Biden, om het zo maar te zeggen, op dit moment belangrijker dan de wens van hun groot deel van hun eigen achterban te honoreren. En dat doet een beetje denken aan, ik was een boek aan het lezen dat hier een beetje over gaat, dat heet The Death of Politics. Het is geschreven door Peter Wiener, ik weet niet helemaal zijn naam precies uitspreekt. Hij was adviseur van Reagan, adviseur van Bush. En hij zegt eigenlijk, het idee, politiek kan niet zonder die compromisvorming en zonder dat bipartisanship, zonder die samenwerking. En een partij die daar niet meer aan meedoet, die plaatst zichzelf eigenlijk buiten de politiek en maakt zichzelf op een bepaalde manier ook een beetje irrelevant. Dus ik vroeg me ook wel af of dit misschien een voorbeeld was waarbij de Republikeinse Partij toch eigenlijk op het verkeerde spoor komt te zitten, door niet mee te willen doen aan Biden's stimulusmaatregelen.
Ja, het zou kunnen. Het is wel interessant als je je afvraagt van wat is nou precies de les die dan Biden en andere mensen met ervaring uit die Obama-jaren uit hebben getrokken. Want Biden heeft daar zijn neus gestoten in het denken dat hij toch gematigde Republikeinen wel zou kunnen bereiken. Clinton heeft daarin zijn neus gestoten. Het zag zichzelf ook als een gematigde democraat die toch in staat zou moeten zijn om republikeinen mee te krijgen. Die twee presidenten hebben heel veel te maken gehad met obstructie. Met name Obama is daar, heeft daar heel erg veel last van gehad. Maar hoe zie jij dat? Welke les, zeg maar, zouden ze hieruit kunnen trekken? Behalve dan uit de les die je zou kunnen noemen van bipartisan kun je even proberen aan het begin van de rit. Zodra duidelijk is dat de Republikeinen niet meedoen, kun je ze verder negeren.
Ik denk dat Biden een afweging aan het maken is tussen twee dingen. Iets wat jij ook al noemde in het begin, laten zien dat de overheid er is voor Amerikanen, dat de overheid iets doet, dat die nood kan verlichten op het moment dat die nood aan de man is. Dat is één kant van de politiek. En de andere kant van de politiek is dat samenwerken tussen die twee partijen hier in Amerika. En wat die Peter Wiener ook zegt in zijn boek The Death of Politics, hij zegt het laten zien dat de overheid er is voor mensen om hun leven beter te maken, om ze een dienst te bewijzen, om ze te beschermen, om ze te helpen als het moment dat de wind tegen zit. Dat is zonder dat is er ook geen politiek. En ik denk dat Biden zich dat beseft. En dan als dan de afweging is, bipartisan of go big, dan wordt het maar go big zonder steun van de Republikeinen.
Je vertelde nu, je neemt die woorden weer in de mond van groot gaan. Ik denk ook dat als dat een van de lessen die Biden heeft getrokken uit de jaren van Obama is dat als je een transformerende president wil zijn, als je een historische president wil zijn, wat Obama natuurlijk wilde, dan moet je ook groot willen gaan. En ik denk dat, ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar als ik dit plan zo zie en kijk hoe Biden heeft gepusht om dit een heel groot iets te laten zijn, duidelijk refereren inhoudelijk, maar ook in vorm aan Roosevelt, dan denk ik dat hij de les heeft getrokken dat als je zo'n historische president wil zijn, dat je ook groot moet gaan en groot moet blijven gaan. En ik vermoed dat hij nog steeds de arm zal blijven reiken naar die Republikeinen, maar ook gewoon nooit zal rekenen op hun samenwerking. Je zag ook dat hij ditmaal probeerde om een twijfelende democraat over de lijn te krijgen en niks heeft geïnvesteerd in mogelijke Republikeinen die zouden willen stemmen. Dus ik vermoed dat hij op die manier het oog heeft op de geschiedenisboeken.
Zeker, en er lag een Republikeins tegenbod van een klein minder geld, 600 miljard in plaats van 1900. En daarvan heeft de Biden-regering gewoon gezegd, ja, dat is veel te weinig. Daarmee helpen we te weinig Amerikanen. En er gebeurt hier echt wat, hè. Het is uitgerekend, ongeveer 30 miljoen Amerikanen worden met dit stimuluspakket uit de armoede getild. Ik noemde net al die tienduizenden dollars die Amerikanen hebben gekregen de afgelopen maanden. Een derde daarvan komt uit dit stimuluspakket alleen. Dus er wordt echt uitgegeven en wat we nu moeten gaan zien, en dat is iets voor de toekomst, op twee punten. Gaat het inderdaad de economie in Amerika aanjagen? Klopt die calculus van de Biden-regering? En vooral, klopt de politieke calculus? Wordt hier ook populair daarmee? Is dit goed voor de democraten straks in de midterms? En dat is iets dat moeten we nog gaan zien.
Ja, en iets laatste wat ik nog zou willen toevoegen daaraan. Iets waar we in het begin van de podcast over hadden. Het is dus niet alleen zo, volgens mij, dat Biden hiermee de economie wil aanjagen en dat hij het wil doen op een manier die hem politiek over anderhalf jaar, als de volgende verkiezingen alweer zijn, die voor hem positief uitpakt, maar ook dat hij wil gaan proberen om iets fundamenteels te veranderen in de economie van de Verenigde Staten en in de ongelijkheid die de huidige economische opzet stimuleert en in stand houdt. In die zin een poging volgens mij om een transformatie in economisch gebied in gang te zetten. En ja, daarvan moeten we dan ook natuurlijk over langere termijn pas kunnen we zien of dat werkt.
Ja, ik zie dat iets minder snel gebeuren, want dit is ook een hele korte termijnwet. Hè. Dit geld is in september is het allemaal weg en op. Dus dan moet er weer een nieuwe politieke strijd worden geleverd voor de volgende ronde eventueel. Ik zie het toch voornamelijk als een soort transformatie van niet zozeer de economie als wel gewoon de rol van de overheid ten opzichte van mensen. En gewoon heel simpel, op het moment dat je te weinig hebt, zorgt de overheid dat je genoeg hebt. Of daarmee de diepe Amerikaanse ongelijkheid ook verdwijnt, dan moet je ook het belastingstelsel aanpakken. Dan moet je wat bedrijven moeten afdragen en wat ze weer vervolgens moeten teruggeven aan werknemers. Nou goed, al dat soort dingen, dat is een grote vlechtwerk. Maar goed, misschien is dit een begin daarvan, dat zou heel goed kunnen. En onderwerpen genoeg in ieder geval voor Radio Amerika ook om te blijven volgen.
Ja, ik hoop dat die gematigde Biden zeg maar zich toch in die richting blijft ontwikkelen. En we gaan dat inderdaad zien, Casper. Wij gaan vinger aan de pols houden in ieder geval.
Radicaal op leeftijd. Dat is
op leeftijd.
Hey, dankjewel.
We bellen weer.
Zeker.
Dag. U luisterde naar Radio Amerika, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze aflevering spraken we onder meer over de boeken The Price of Inequality van Joseph Stiglitz uit 2012... en The Death of Politics, How to Heal Our Frayed Republic After Trump van Peter Wiener uit 2019. U hoorde Rutger van der Hoeven en Casper Thomas. De intro-tune is van Blue Dot Sessions en de podcast werd gemaakt door Bert ter Hoeven. Als u deze aflevering interessant of goed vond, dan kunt u ook de vorige afleveringen terugluisteren. Die staan allemaal nog online. Later in de week is de reguliere podcast van de Groene Amsterdammer er weer en over een paar weken is Radio Amerika terug. Wilt u meer van ons lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer? Ga dan naar www.groene.nl.